Dit is de boeddhistische omroep met de middenweg. Eenmaal per twee weken op de zondagavond. De jezuïet en zenmeester Hugo Enomia Lazal, die leefde van 1898 tot 1990, kwam als katholiek missionaris in Japan in contact met het zenboeddhisme. Uit nieuwsgierigheid en om de Japanse cultuur beter te leren kennen, begon hij mee te doen aan de zenmeditatieoefeningen en retraites. Gaandeweg raakte hij overtuigd van de grote spirituele waarde van de zenpraktijk en probeerde hij een brug te slaan tussen het christendom en het boeddhisme. Vanaf midden jaren 60 tot aan zijn dood in 1990 gaf hij lezingen en begeleidde hij ook zenretraites in Nederland. Hij publiceerde veel gelezen boeken als Inleiding tot de Zenmeditatie en Zen en Christendom en hij was een van de pioniers van de dialoog tussen de verschillende religies. Er zijn nog steeds een aantal zencentra in Nederland die Pater Lazal zien als een inspiratiebron. U hoort eerst zuster Babs Voskuilen van de Pater Lazal Zendo in Eltelobit over haar ervaringen en de manier waarop zij zijn gedachtegoed voortzet. Daarna hoort u Christa Anbeek, docente aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht, over hoe christendom en zen kunnen samengaan.
Pater Lazal was Pater Lazal. Er was maar één Pater Lazal. Hij was jezuïet. Als jonge man naar Japan gegaan, dat is algemeen bekend, om zieltjes te winnen, om als professor muziek in Tokio. Maar ja, het was een wetenschappelijk man en hij kreeg geen contact met de Japanners, wat hij eigenlijk als jezuïet, Gods woord, als jezuïet daar bracht. Ging niet, toen is hij naar Bonze gestapt en gezegd wat is hier aan de hand en zo is hij geconfronteerd met het zenboeddhisme en heeft deze weg is hij gegaan, zelf gegaan, ondanks zijn sterk jezuïtische stempel in zijn leven waar hij ook toen gelukkig mee was en weer gelukkig mee geworden is. En in 1968 is hij voor het eerst naar Duitsland gekomen. Want hij had intussen ook gedacht, wat gebeurt daar in het Westen met het christendom? Kun je dat nog het christendom noemen? En zo heeft hij op een congres in Duitsland dus de zen verkondigd. Kun je niet zeggen, maar toch wel dat dit christendom niet was wat het was. En wat Christus bedoeld had en dus dat moest op een andere manier gestalte krijgen. En deze de grondslag dus om dat opnieuw te bedenken was één methode zen wat hij van het zenboeddhisme meegekregen had. En het Tweede Vaticaans Concilie is toen, daar was hij een stuk bij, is toen vrijgegeven om van andere stromingen dat niet alleen katholieken komen rechtstreeks in de hemel, maar iedereen heeft een deel waarheid. Zoals de zon schijnt voor iedereen, voor wie het zien wil. Maar dat was natuurlijk wel wat hij als christen, en dan heel iets nieuws in de jezuïetenorde, want die hadden veel van het contemplatieve, van de meditatieve. En zijn eerste boekje dat zuster Elisabeth Dinnissen dan vertaald heeft, daarin beschrijft hij als goede rechtgeaarde jezuïet ook de overeenkomsten tussen de geestelijke oefeningen van Ignatius en de zenmethode. Heb ik later dus laten vallen, maar ja, dat moest hij daar toen wel bijslepen. Zoiets als ik nog wel eens in mijn inleiding zeg, wij hebben dat ook in het christendom. En zoals hij aan het einde van zijn tijdshows, daar liet hij het woord christendom of kerk niet in vallen. Maar dan keek hij heel zo onderuit en dan zei, und ist das in christentum etwas anders? Zo van nadenken.
En hoe bent u in contact gekomen met Pater Lazal?
Ik deed dus al langer zenmeditatie in 1972, zo begon in de Slangenburg, Benedictijnen. Waar hij dus de begin gelegd had. En toen ik in een diepe crisis zat, toen ik uit school kwam. En toen daar Pater Helwig zei, Pater Lazal, die hier begonnen is, die komt in Zundert, neem daar eens contact mee op. En toen was het eerste jaar dat ik in Tilburg theologie studeerde. Ja, en toen dus Pater LaSalle tegenkwam. En de eerste inleiding zei zo en zo, ik studeer theologie. En ik doe zo en zo lang zen, dat is dan gebruikelijk. En om dat te zeggen, en ik heb eigenlijk genoeg van mijn leven. Mijn leven is totaal fini. Ik zag me alleen als leerkracht aan de school bij pubers komen. Dat ging allemaal heel goed. Maar ik wilde eigenlijk niet meer leven. Nou, en dat is zo, ja, katholiek gezegd. Vroeger zijn wij met biechten opgevoed. Ik kan nu wel eens zeggen, ik heb alleen ooit één keer bij Pater LaSalle gebiecht. Dat ik nee zei tegen mijn leven. Dat was voor hem een geweldige openbaring. En dat kon natuurlijk niet. En van daaruit, ja, via hem met, ik schreef het toen 2 of 3 keer in het jaar. En 1 of 2 keer in het jaar zat ik een week met hem in zijn session. Hij heeft ontzettend veel voor mijn leven betekend. Toen hij overleden was, heb ik al zijn brieven weggedaan. Ja, dat zit ook ergens in mijn genen. Ik heb nog wel een paar bandjes met zijn tijdshows erop. Slecht Duits. Die zijn slecht technisch, slecht opgenomen.
Maar wat zei Pater LaSalle toen hij zei dat hij er genoeg van had?
Ja, toen zei hij, also, sie möchte beichten. Toen zei hij, ja, ja toch. En de volgende dag bracht hij zijn paarse stolaatje mee. Had hij netjes naast zich gelegd. En zei, keek ik hem aan, ja, sie wissen es schon. Ich möchte niet meer ja zaken, ich möchte nein zaken. En dan gaf hij ook heel ouderwets in de katholieke kerk mij de zegen. En ik vergeef je zo deze formulering. En ik heb er ook nooit meer problemen mee gehad. En zo hebben we een paar jaar samen gezeten. De laatste keer dus in Kerleven. En toen hij dus zei, was iets los en... Ja, zo en zo. Ik zag de braambos en alles werd vernietigd. Mijn diploma, waar ik toen heel trots op was, 57, dan afgestudeerd theoloog, zo, dat was natuurlijk niet niks. Alles verbrandde en ik zat er eigenlijk maar met genoegen naar te kijken. En die, jetzt kunnen ze iets weitergeben. Ze zijn nog geen zenmeister, maar dennoch, ze kunnen het weitergeben. En als ik toen gezegd heb, ben ik dus zen-leraar, dat weet ik niet. Maar ik heb dat steeds afgewimpeld. Ik wilde dat niet. Ik vond het mijn weg. Maar om dat door te geven, uiteindelijk had ik 32 jaar lang de jeugdonderricht gegeven. En om deze weg weer te gaan. En in mijn buurt, eenvoudige buurt in Lobiet, Elt aan de grens, met vrij eenvoudige mensen. Dus, maar toen benadrukte hij, als u... Als de gelegenheid zich voordoet, dan moet u zich mijn woorden herinneren. En dat deed zich na een paar jaar voor, toen hier pastoor Frits in Elten kwam. En, ja, om in Elten wat in beweging te zetten, van het bisdom Münster uit. En die bracht dan matten en bankjes mee, dat ik een priester uit Polen op bezoek wilde in Duitse Eucharistie doen. En van het ene gesprek kwam het andere, was Magazidin, ja, ik ben diploomtheologe. Und ich begleite eine Gruppe Zen-meditation in Zevenaar, had ik aangevangen. Vanwege mijn vertaalde boek daar. Nou, en zo is dat hier begonnen. En dus in 91, denk ik zo, en tot nog toe. Het gaat door zo, we zitten hier nu 3 keer per week. Nou, toch zo gemiddeld komen er zo'n 20, 25 mensen. Daar zitten Duitse mensen, daar zitten Nederlandse mensen. Ja, als er een vreemde is, dan vraag ik Hollandisch of de Duits. Zo was het ook vorig jaar ineens. Maandag toch 8:15. En pastoor was niet thuis, pastoor woont boven en wij zitten dus hier beneden. En ineens stond er een jonge man beneden toen iedereen naar boven ging. Ik schrok ervan. En toen zei Hollandisch oder Deutsch, Deutsch. Dat was intussen jezuïet uit Aken. Die Ik een jaar of 10 geleden toen ik in Hoogelte, een mooi natuurgebied hier, stil zen zat te doen. En toen had hij rondgekeken en mij gevraagd of ik zen deed. Of hij mee mocht doen, ja, plaats genoeg. Toen heeft hij zijn leven verteld, wist niet of hij jezuïet moest worden, wist niet of hij priester moest worden. Ik weet niet meer wat ik gezegd heb. In ieder geval heb ik hem waarschijnlijk toch een sjoeps gegeven. En nu was hij dus priester en pastoor in Aken. En ik steunde op die ervaring. Hij geeft in Aken zenmeditatie. En daar ben ik dus een maand geleden nog geweest. Want die jezuïeten, dat zijn wel slauwe jongens. En die wist weer een pater Stefan Baumberger uit München te halen. Die daar 2 keer in het jaar in Aken komt voor een zensessie van een weekend. En daar mocht ik gratis aan deelnemen. Het is me goed bevallen.
De combinatie van zen en christendom, hè? Dat ligt nog steeds altijd een beetje moeilijk. Wat vindt u daar zelf van?
Dat komt door bepaalde groepen christendom. Niet met het christendom. Met bepaalde groepen binnen kerken. Niet alleen de katholieke kerk, protestanten, Pinkstergemeente, zo die groepering, Jehovah getuigen, baptisten. Dat is allemaal foei en lelijk, de zen. Want, dat weet men dan wel, zen is je leegmaken. En wat er dan niet gebeurt. Voor mijzelf is dat natuurlijk ook een weg geweest. Zeker met theologie, dat ik daarmee heb zitten worstelen. Er is maar één weg. Dat is de zen op alle gebied voor deze maatschappij, voor deze kerk. Die mystieke component, noem ik het dan, vanuit het christendom. Het totale loslaten. Alleen ik ben en blijf wel christendom. Niets en je moet de zaak nemen zoals het is, of het is een gevolg van. Ik weet wel dat ik gelukkig ben vanwege mijn leven, dat ik 50 jaar geleden beloofd heb, geen hebzucht, geen seks, geen 18, ik. En daar nu als ouder mens gelukkig mee ben, dat ik door mijn kanker gekomen ben, denk ik, door mijn jarenlange zenmeditatie, dat ik mentaal sterk geworden ben. Maar je mag niet al het lijden daaruit afleiden. En de laatste maanden, dat ik dacht met deze wereld, als je men toch nadenkt, spaasgezelschap, leeft men dan alleen maar voor de pret en oppervlakkigheid, dat ik dan wel eens denk, ja, waar gaan we heen? Waarheen gaat die mens? Dan denk ik, God heeft de wereld zo zeer lief gehad en daarvoor zijn zoon gezonden. Wie ben ik dan dat ik de wereld niet lief heb? En dan kom ik weer minder op medelijden. Dus schiet niemand mee op als ik medelijd, maar mededogen. Het begrip hebben dat er geleden wordt en daar geen antwoord op heb. Ook niet vanuit de Bijbel of weet ik wat. Er is lijden dat ik niet weet. Als ik dan hier denk aan de pastoor die zegt, die me wel eens gezegd, ik heb door die dan veel mensen moet begeleiden. Ik kan gewoon een kwartier stilzitten bij mensen die lijden. En niet alleen van mijn pastoor zijn, altijd maar weer invullen. Er is een oplossing vanuit het christendom en het eeuwig leven en zo. Ik hou me veel meer in en ik zwijg.
Maar ziet u dan Zen als een methode?
Ik zou het meer als een levenshouding. Een totale loslaten. Niet de methode die je eventjes interpreteert en dan kun je weer verder. Zo wordt het gebruikt. Zo komen ze hier en ze fladderen weer weg. En ze zoeken een andere methode. Zo patchwork leven. Het leven is meer dan patchwork. Het is een levenshouding. En niet alleen als ik weer boven Jan ben als een therapietje of... Het is wel mijn gewone levenshouding. En van daaruit leven. En wat er dan gebeurt. Ja, dat kun je alleen als zo lang zen doende. Kun je alleen maar dankbaar voor zijn. En je verbazen van. Oh.
Pater Lazal heeft over heel Europa hè, sessions gegeven. Meditatieonderricht gegeven. Hoe schat u zijn invloed op Nederland in?
Voor bepaalde groepen, ja. Ik ben nu de laatste jaren een beetje droevig over Nederland. Niet alleen over zijn gedachtegoed, als wel wat er gebeurt. Men noemt zich te gemakkelijk leraar, men noemt zich te gemakkelijk meester. Ik weet niet of Pater Lazal iemand de leerbevoegdheid of het meesterschap overgedragen heeft hier in het Westen. Dan denk ik dat het zo'n beetje gaat, het wordt vermarkt, het wordt als een marktproduct, zoiets als yoga gegaan is. En dat is nooit de bedoeling geweest van Pater Lazal. Ik wil het hier ook in Elten gewoon klein houden. Gewoon een aanbieding, wil je er gebruik van maken, dan is het goed. En doe je het niet, nou dan is het jouw weg niet. Of nu nog niet. Daarom wil ik het toch goedkoop houden. In het begin heeft men ook gezegd, omdat je het zo goedkoop houdt, is het niks waard. Zeg ik, ja, dan moet je dat zelf maar ontdekken. Ik wil absoluut niet, het is niet persoonsgebonden aan mij. In het begin als religieus heb ik gezegd, en wij nemen geen enkel mens meer aan in het klooster. Dus geen zieltjeswinnerij. Wie komt is welkom. En ze komen en ze gaan, maar er blijft een harde kern over. Waar ik toch alle jaren door veel betekend heb. En dat is mijn leven niet zinloos.
De zuster Babs Voskuilen. Voor meer informatie over de Pater Lazal Zendo in Elten Lobith kunt u contact opnemen met telefoonnummer 03-16-541-326. Ik herhaal 03-16-541-326. Christa Anbeek is docente aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht en schrijfster van het boek Zin in Zen, de aantrekkingskracht van Zen in Nederland en België. Ze heeft het over de combinatie van Zen en Christendom, hoe deze zich ontwikkeld heeft in Nederland en wat het voor haar betekend heeft.
Ik denk dat hij misschien niet de allereerste pionier was op dat gebied. Er zijn wel wat meer mensen geweest. Hij was missionaris in Japan al langere tijd. Ik denk dat hij begin 20e jaren of zo, dat hij echt van de 20e eeuw dat hij actief werd daar. En werkte daar eigenlijk ook al wel relatief lang voordat hij echt interesse kreeg in die boeddhistische priesters. En ook zodanig dat hij mee wilde gaan doen aan retretes, sessions in boeddhistische tempels. En er waren er meer van die dat deden. Lazal was jezuïet en het is zelfs al bekend van Xaverius, die in de 16e eeuw voor het eerst in Japan was, dat men geneigd was om de christelijke boodschap nogal sterk in de culturele termen van het land waar ze waren te brengen. En dus bijvoorbeeld Xaverius, die bedacht voor de term God dezelfde term als voor grote Boeddha. Nou, dus het past bij de Jezuïeten om je sterk in te leven in de cultuur waar je komt. Dus dat was misschien niet zo vreemd, dat LaSalle dat honderden jaren later diezelfde route bewandelde. Maar wat denk ik wel heel kenmerkend was aan LaSalle, was dat hij eigenlijk al snel ontdekte dat hij zijn eigen spiritualiteit daarmee nieuw leven kon inblazen. En dat heeft hij ook nooit zo heel hard geroepen, hè, want dat was dan eigenlijk net een stap te ver. Van dat hij toch eigenlijk erkende van, hier vind ik een oefening die mijn eigen christelijk religieuze leven kan verdiepen. Nou, hij was niet helemaal een Einzelgänger, alhoewel hij misschien onder de westerlingen wel ver ging. Maar er waren ook voorbeelden van, zeg maar, bekeerde Japanners, priesters, christenen, die toch op een gegeven moment hun eigen wortels weer opzochten en ook meditatie gingen beoefenen of bleven beoefenen. Hè. Oshida is een naam in dat verband. Een zendgroep in Nijmegen is daar nog altijd naar vernoemd, naar die man.
En dat was dus in Japan, hè? Maar op een gegeven moment is in de jaren 70 is die naar Europa gekomen. Ja. Om daar zeg maar voorlichting, dus lezingen, maar ook retraites en ook meditatieoefeningen te begeleiden. Ja.
In eerste instantie gaf hij vooral lezingen in Duitsland, maar heel snel werd hij uitgenodigd om retraites te komen begeleiden. En ik denk dat via Durkheim het contact ook is ontstaan met LaSalle in allereerste instantie. Want LaSalle is voor het eerst in Zundert geweest. En ik dacht dat op uitnodiging was van Jeroen Witkamp en Jeff Boekmans. En die waren toen al via Durkheim in contact met Zen. En een tweede lijn, die van ietsjes later loopt via Mimi Maréchal, die een Ga-lid was. Zij had zelf 12 jaar in Japan gewoond en gewerkt, in Tokio ook, aan de Sophia Universiteit, waar ook LaSalle actief was. Bovendien had hij in die tijd net zijn kleine zendo in de buurt van Tokio gebouwd. En daar werden retretes gehouden. En met name in dat kleine zendootje waren heel veel christenen. Onder andere die Mimi Maréchal. Dus zij kende LaSalle vanuit Japan. Hij had al een lijn naar Nederland via Zundert, maar zij heeft hem toen uitgenodigd om ook naar de Tilteberg te komen. En ik geloof dat hij vanaf 1973 of 1974 daar jaarlijks sessies heeft begeleid. En daar zijn inderdaad vooral mensen die nog een achtergrond in de christelijke traditie hadden, vonden daar een goede plek om aan zen te doen. En er waren natuurlijk ook op de Tilteberg al heel wat andere groeperingen die helemaal los waren van een christelijke achtergrond, maar met name diegenen die niet per se hun christelijke geloof achter wilden laten, die vonden daar natuurlijk een hele mooie bedding voor hun zenbeoefening.
We hebben het nu heel de tijd over de katholieken, maar heeft Pater LaSalle ook invloed gehad op de protestantse kerken?
Ik denk dat wel, alhoewel ik daar eerlijk gezegd iets minder zicht op heb, omdat wat nou zo opvallend is binnen de katholieke wereld, is dat binnen de kloosters, althans binnen een aantal kloosters, een soort zen-meditatietraditie is ontstaan. En dat is zeg maar toch een beetje zichtbaar. Ik weet wel van wat protestantse kerken die ook meditatiegroepjes hebben. Maar goed, de protestantse kerken hebben natuurlijk niet zoiets als kloosters waar je langere retretes kunt houden. Alhoewel je misschien kan zeggen dat een protestant meer gericht is op het woord en op de verkondiging van het woord. En juist met zen, ja, valt dat natuurlijk weg. En als je daar te veel gericht op blijft, dan zul je ook snel in het vergelijken van de leer van de tradities blijven steken. En dat is nou net datgene wat ook de diepte van de zen juist een beetje dan onmogelijk maakt.
Je noemde net de kloostertraditie. En zen is dus in de contemplatieve kloosters terechtgekomen hier.
En daar heeft dat uitwisselingsprogramma nogal een rol bij gespeeld, volgens mij. Dat heeft een belangrijke impuls gegeven. En dat zijn vooral trappisten en benedictijnen die daarin actief zijn. Dat had Jan van Brachten, dat is ook zo'n missionaris die zijn leven lang in Japan zit, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Die heeft geregeld dat er uit verschillende kloosters uit Japan, monniken en een enkele non was er ook bij betrokken, hier in het westen in kloosters, in Duitsland was dat, in België, in Nederland ook, een aantal weken verbleef en ook echt meedraaide met het programma. En zo is het ook andersom gebeurd. Dus dat monniken en nonnen van hier een tegenbezoek brachten en daarin een klooster verbleven. De monastieke interreligieuze dialoog, dat is een hele beweging die ook een nieuwsbrief hebben en die bestaat nog. Ook in de Verenigde Staten is een soort uitwisselingsprogramma ontstaan, maar dat is meer met Tibetaanse monniken en nonnen. Ik ben zelf leerling van Amazami. En dat is ook zo'n jezuïet, die is door La Salle geïntroduceerd op de Tiltenberg. Nou, hoe dat helemaal precies gelopen is, dat weet ik niet. Maar hij heeft een Mimi, die daar de soort baas was op die Tiltenberg, gevraagd van, nou, mag ik iemand meenemen uit India? En nou, dat mocht dan. En ik weet dat er waren van die anekdotes, dat hij kwam geloof ik op gimpjes aan. En hij is vrij donker, Amazami, dus dat soort landloper-outfit. En dat was dan de nieuwe zenmeester. En hij heeft ook vrij veel Duitse leerlingen, dat is opvallend. En hier in Nederland heeft hij, alhoewel die al wel jaren komt, hè, en zelfs nu nog, want de Tiltenberg bestaat inmiddels niet meer. Maar de zendprogramma's die daar waren, die worden voortgezet in Vught, in een centrum. Daar komt hij ook. En er is altijd nog wel een groepje leerlingen, maar hij heeft nooit een hele groep achter zich aangekregen. En in Duitsland wel. Dus op de een of andere manier lijkt dat echt het aansluiten van het christelijke en het katholieke haast nog meer aan de Duitse behoefte te voldoen dan per se hier in Nederland. Ja.
Hoe ben je zelf in contact gekomen met Zen?
Ja, dat is in eerste instantie via mijn studie helemaal verlopen. Dus ik studeerde theologie. En dan krijg je ook een inleiding in het boeddhisme en dat soort. Maar goed, dat was me toen nog niet. Ik ben gewoon als 18-jarige theologie gaan studeren. Dus ik vond dat wel interessant, maar daar had het toen nog niet echt iets mee. Maar toen later, toen heb ik een paar keer wat dingen rondom de dood meegemaakt van nabij. En toen gingen zeg maar mijn eigen existentiële vragen wat meer een rol meespelen. En toen las ik toevallig een boekje van Han de Wit, Contemplatieve Psychologie, waar niet eens zo heel veel over het boeddhisme in staat. Maar het is me wel een beetje vanuit die bedding geschreven. En daar heb ik toch een paar dingen uit opgepikt waarvan ik dacht, nou, daar wil ik meer over weten. En toen heb ik een eindscriptie geschreven over een zen-filosoof. En uiteindelijk heb ik daar ook een proefschrift over geschreven. Dus ik heb het helemaal via de theoretische invalshoek leren kennen. En toen ik met het proefschrift bezig was, ja, toen raakte ik ook in contact met boeddhisten. Inmiddels zat ik ook in Leiden dan voor colleges. En die zeiden, heel zenachtig, van ja, je kan daar wel eindeloos op studeren, maar als je het echt wilt leren kennen, moet je ook gaan mediteren. En ik had toen al een heel aantal jaren theologie gestudeerd en het was een beetje zo van, nou ja, godsdienst is leuk en aardig, maar het helpt nergens voor. Dus ik wilde ook wel aan zen gaan doen, want dan zou ik dat alleen maar nog een keertje kunnen aantonen, dat ook dat niet echt iets was. Maar het heeft me toch meer gecharmeerd en meer iets gebracht dan ik had verwacht. En dan met name dat punt, want ik was toch wel een soort mini-intellectueel die alles vooral via het denken probeerde te benaderen, wat ook zijn waarde heeft natuurlijk. Maar ja, dat had ik nou net niet als ik op een kussen zat te mediteren. Dus daar gebeurde echt iets anders, wat me toch ook heel erg begon te fascineren. Nadat ik daar, zeg maar, de allereerste. In het begin is het gewoon ook heel lastig om te leren mediteren en om wat langer stil te zitten. Maar toen ik iets meer die basisbeginsel onder de knie had, had ik toch zoiets van, hé, dit is toch nog iets anders dan dat ik tot nu toe ken. En dat, ik kan niet zeggen wat het me nou heeft gebracht, hoor. Of dat ik nou, ik twijfel ook er altijd aan van, zal ik nou een retraite gaan doen of zal ik gewoon op vakantie gaan? Dit jaar is het een vakantie geworden. Het viel toevallig samen. En dat past denk ik ook. Zeker bij zen, dat je ook nooit helemaal zicht krijgt op wat biedt het nou. En op een wat ander niveau denk ik dat het wel bepaalde vruchten heeft. Hè? Van, bijvoorbeeld die aandachtsoefeningen, die kunnen heel goed helpen. En ook je geest wat structureren. En hè, dat is ook bewezen, aangetoond, dat binnen therapieën die met aandachtsoefeningen werken, dat het resultaat heeft. Dus op dat niveau ben ik van overtuigd dat meditatie zinvol is. Maar op dat andere niveau, hè, van word je nou uiteindelijk een wijzer mens of gelukkiger? Of ja, er zijn zenmeesters, Rien Schritzke, die zegt dat het de weg naar geluk is. Maar Nou, dat zeg ik hem nog niet na. Dat, ja.
U hoorde Christa Anbeek en zuster Babs Voskuilen in gesprek met Fred Gales. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Techniek Ronald Niehaus, presentatie Daphne de Kloe, samenstelling Fred Gales en eindredactie Ton Maas. Aanstaande zaterdag in ons radioprogramma Reflecties, een portret van Karel Graaf.